Gemeente, gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Bij Lucas en Tirza is een zoon geboren. Ze hebben hem de naam Micha gegeven. Vandaag gaat dominee P. Roos, emeritus predikant uit Veenendaal, ons in alle drie de diensten voor. En er wordt toch niet gecollecteerd in de diensten. We vragen u om uw gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Tot zover de mededelingen.
Ons begin is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt, de drie-enige God. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 90 en daarvan het negende vers. 90 vers 9. Stellen wij ons gemeente onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we daarna Psalm 147 vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147 vers 10 na de wetslezing. Na het zingen lezen we in het tweede boek der koningen, twee koningen, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 15. Dus ik noemde u twee koningen 2 vers 1 tot 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het geschiedde nu, als de Heer Elia met een onweer ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zei tot Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen van de profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van u wegnemen zal? En hij zei, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zei tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen van de profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van u wegnemen zal? En hij zei, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. De 50 mannen van de zonen van de profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zei tot Elisa, vraag wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zei, dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. En hij zei, gij hebt een moeilijke zaak gevraagd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u zo geschieden. Maar zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Zo voer Elia met een onweer ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij pakte ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen van de profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en zij bogen zich voor hem neer ter aarde.
Gemeente, de tekst voor de preek, gemeente, vindt u in wat u is voorgelezen. 2 Koningen 2, vers 14. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Tot zover onze tekst. In de voorbeden willen we denken aan de ouderen die nog steeds met beperkingen te maken hebben, niet meer naar de kerk kunnen. Vandaag in het bijzonder denken we aan zuster P. Meijer Baldé. In de dankzegging denken we ook aan geboorte van een zoon in het gezin Meijer. Micha, zo is zijn naam. Dus wij willen de Heere erkennen voor de geboorte van Micha Meijer. Laten we de Heere samen bidden. Heere, wilt u ons ook vandaag, nu wij nog maar kort in dit nieuwe jaar zijn getreden, wilt u ons ook nu weer geven dat wij mogen voortgaan in de wegen van u. Dan hebben we het zo nodig, Heer, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij voelen nu nog, dat hoort bij het nieuwe jaar, wij voelen nu nog dat wij zo onbekend zijn met de toekomst. En zeker als het gaat om de toekomst in 2021. Hoe zal het dan zijn? Hoe zal het dan gaan? Dat is een vraag die iedereen voelt. Ouderen en jongeren. Daar zijn eigenlijk over alle leeftijden heen wel vragen die heel benauwen kunnen. Hoe zal het gaan met het virus? Hoe zal het met ons leven gaan? Er zijn dus zware dreigingen wereldwijd. En wat is dat niet een teken van u, Heere? En dus hoort het zeker wel bij deze eerste dagen van het nieuwe jaar dat wij met spanning afwachten wat er gaat gebeuren. Dan hebben we houvast nodig. Laat uw woord ons houvast geven. Want normaal gesproken, dat hoort toch ook bij een nieuwjaarsdag en bij de eerste dagen, dat hoort eigenlijk altijd bij ons te zijn, dat er een zekere verwachting is. Daar hebben we ook pas nog over gehoord met de kerstdagen, want Simeon verwachtte de vertroosting Israëls. Was een oude man en op zichzelf, ach, wat had hij nou nog te zoeken op de wereld? Wat kon hem nog blij maken? Maar hij had nog die verwachting van de vertroosting Israëls, van de Heere Jezus Christus. Wat een verwachting. Als we dat mogen zien, als we dat mogen kennen en gevoelen, die verwachting van hem. Wij bidden van u, Heere, laat die verwachting er ook mogen zijn. Ook Anna sprak daarvan, tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus ook weer die verwachting rond de kribbe. En zo mogen wij toch ook nog weer hopen dat er verwachting is, ook nu, voor jongeren die misschien wel wel een beetje voor zichzelf wat vastlopen met hun opleiding, met hun studie. En die zich afvragen, hoe zal het nu gaan met een baan en met al het werk dat er is? Hoe zal het gaan met de school voor onze kinderen? Wanneer kunnen ze weer naar school en hoe goed zal dat gaan of hoe moeilijk zal dat zijn? Dat zijn toch allemaal van die vragen, maar geef die verwachting. En dan zegt uw woord ons dat er toch ook een verwachting is bij u. Bij de God van Elia. Daar vroeg Elisa naar. En daar mogen we over nadenken. Daar mogen we uw stem in horen. Ons volk ziet uit naar het vaccin. Dat zal ook een deze dagen gaan komen. En daar wordt veel van verwacht. En in de menselijke zin kunnen we dat ook begrijpen. Ook wij mogen als een middel, wel als een middeltje in uw hand, daar naar zien. We mogen daar niet een verwachting van hebben, want dat mag alleen van u de Heere. Eerst bij u en dan bij de middelen. En helaas is het zo dat ons volk in het middel eindigt. Ze hebben u, ons volk heeft u niet meer nodig, Heere. Onze overheid spreekt die taal ook niet. Maar niettemin van de kerk mag het toch verwacht worden dat wij onze verwachting stellen op u, de God des levens, en dat u zeker ook middelen en medicijnen wilt gebruiken om ons te helpen. Maar dat hopen op u, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest welgebaande wegen. Laat dat ook voor ons zo mogen zijn, o God, dat we dat ook echt mogen doen. En wilt u dan zijn met jongeren, maar ook met de ouderen, en dan denken we aan hen die thuis met ons meeluisteren, die op allerlei manieren zondags en door de weeks tegen beperkingen aanlopen. En dat moeten we ook beseffen en gevoelen. Heren, wilt u de eenzaamheid doorbreken en wilt u geven dat ze ook verwachting hebben? Want Anna was oud en Simeon ook. Althans, dat wordt vermoed. Maar Anna zeker, ze was 84. En toch had ze die verwachting. En wat zou het heerlijk zijn als ook onze ouderen in de gemeente die verwachting mogen kennen. En als we daar onze hoop op mogen vestigen. Schenk dat ons uit genade. En dan denken we aan zuster Meijer, Baldé. Heren, u kent ook haar. U weet ook wat in haar leven die verwachting betekent. Geef dat ook zij toch ook omhoog mag zien. Dat ze mag geloven en weten dat u haar ziet en kent. En dat ze het oog op u mag hebben gevestigd. Want dan zal ze nooit beschaamd uitkomen. Zegen haar op haar leeftijd, maak het wel in alle dingen. En gedenk ons allen zo nog, Heren. Wij bidden in uw gunst, gedenk de zieken. Mensen die het moeilijk hebben. Dat kan zijn corona, dat kunnen ook andere kwalen zijn. Want dat houdt niet op. En er zijn zoveel kwalen en moeite. Wilt u zijn met de zieken uit de gemeente, in het ziekenhuis of thuis, de gemeente wel bekend? Wilt u ze alle genadig zijn? Wilt u ze alle bijstaan? Geef hen kracht en genadige ondersteuning. Geef herstel en beterschap. Maar bovenal dat wij van al onze kwalen, naar de belofte van uw woord in Jeremia, dat u ons van al onze kwalen wilt genezen. En dat is ook de kwaal van de zonde. Denk dan aan zieken, aan mensen die misschien ook wel in psychische moeite zijn. Dat kunnen ook van die hardnekkige moeite zijn, kwalen. Ach, wilt u geven dat er uitzicht mag zijn? Dan is uw woord toch wel, Heren, het geweldige medicijn dat we hebben mogen ook in moedeloze dagen. Als we depressief kunnen zijn of angstig, laten we het dan bij u zoeken. Dat zijn middelen om ons bij u, naar u heen te drijven. En zo smeken wij van u, Heren, denk aan de zieken, ook aan de gehandicapten, aan mensen die wel met beperkingen moeten leven. Ja, dat zijn we eigenlijk allemaal. Allemaal hebben we onze beperkingen, daar moeten we mee leven. Maar zij bijzonder. Zij hebben toch wel soms heel gevoelige problemen en moeite. En toch wilt u vaak geven, ook aan mensen met zulke beperkingen, dat ze toch des te sterker het van u mogen verwachten. Zo bidden wij voor de rouwdragenden, wilt u zijn met weduwen en weduwnaren, met alleenwonenden, met mensen die zich eenzaam gevoelen. Maar ook als er rouw is, als er een lege plaats is, een lege stoel in huis, als er in de gemeente lege plaatsen zijn gevallen, wilt u dan zelf uit genade, Heere, ook in die omstandigheden nog troost geven? U bent een man der weduwe en een vader der wezen. Daar zijn beloften ook voor deze mensen, voor deze leden van de gemeente. Wilt u geven dat ze daar ook in het nieuwe jaar de kracht van mogen ondervinden? Het valt vaak niet mee, Heere. Wij moeten erdoor. En het leven geeft niet altijd mee. Het kan heel moeilijk zijn en het heimwee kan toenemen. Het kan met de jaren sterker worden. Ach, wilt u dan geven dat toch die vertroosting Israëls hun deel mag zijn. Met Simeon en Anna, die verwachting. Denk, Heere, aan ons zoals we hier nu zijn. Er zijn ongetwijfeld ook meerdere mensen in de gemeente die het moeilijk hebben. Wij bidden voor hen. Maar we bidden ook voor hen die het misschien helemaal niet moeilijk hebben. Dat kan zijn als we jong zijn. Het kan ook wel zijn dat we denken, het zal wel gaan. En dat kan toch ook wel weer heel gevaarlijk zijn. Dan hoeven ze in de kerk voor ons niet te bidden. Daar is geen voorbeden met onze naam. Maar dan lopen we ook gevaar. Als we in voorspoed wandelen en als wij denken, ach, het gaat allemaal wel. Geef hen dan dat ze ook op u, de Heere, mogen hopen en het van u mogen verwachten. Wij mogen in de dankzegging ook gedenken aan de geboorte van Micha. En dat is toch wel een groot wonder, Heere. En dan zo'n mooie naam. O, geef ons dat we dan toch echt ook met deze ouders verblijd mogen zijn. Zegen de ouders, geef hen wijsheid in de opvoeding. Geef dat ze juist ook in deze eerste dagen van het nieuwe jaar die verwachting die er eerst op een andere wijze was, dat ze die verwachting ook voor deze tijd mogen verlengen. Ook met dit kind, geef hen wijsheid. En laat ook dit kind voorspoedig mogen opgroeien. Wilt u geven dat ook in alle opzichten dat uw gunst dit jonge leven mag omringen. Denk aan heel de familie, ook aan de grootmoeder, Heere. Wilt u haar ook nabij zijn en misschien ook andere familieleden, maar geef dan ook weer dat we zien mogen dat u ons wilt zegenen van kind tot kind. Dat is toch ook weer iets wat ons kan verkwikken. Denk aan uw knechten, meerdere zijn ziek, Heere, naar wij vernemen. Wilt u hen toch ook bijstaan, geef hen genadig kracht en ondersteuning, dat ze het maar van u mogen verwachten. En dan denken we ook aan dominee van Gent. Wilt u ook hem nabij zijn? Zegen onze broeder, Heere, in zijn bediening. Stel zijn arbeid tot zegen in de gemeente. Laat de gemeente gebouwd mogen worden, ook door zijn leiding en door zijn voorgaan. Maak het wel met hem en zijn gezin en gedenk ons dan in alle opzichten. En dan bidden we ook voor hem die de mond tot u opent, wilt u geven dat hij kracht ontvangt om uw woord recht en zuiver te brengen, om u daarin te mogen bedoelen, alle dingen van u te mogen verwachten. Denk aan onze koster, aan onze organist. Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben? Geef hen dat zij betrokken mogen zijn bij de gemeente, en dat zijn ze ongetwijfeld. We denken ook aan de zanggroep. Geef ook hen dat zij met vrijmoedigheid ook dit mooie werk mogen doen en dat het ons ook tot zegen mag zijn. Ja, zo bidden wij voor alles wat op uw zegen wacht en rust. Voor mensen die het moeilijk hebben in de ziekenhuizen, die benauwd zijn wellicht en die worstelen met de dood. Wilt u zijn met de zorgenden, verzorgenden? U weet ook wat zij nodig hebben, Heren. O, dat zij ook maar kracht ontvangen. Want dat zal toch ook in die weg. U bent ook een God. Die zorg van u die is zo heerlijk. Dat zij daardoor gesterkt mogen worden uit genade. Heere, wees met ons in ons offeren, in ons zingen, in ons spreken, in ons luisteren. Geef het ons uit genade en doe het ons van u verwachten om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente Psalm 84 vers 3. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. 84, het derde vers. Gemeente, en dan wordt er gezongen na de preek, Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, vers 10. Onze tekstgemeente bepaalt ons bij twee profeten, Elia en Elisa. En ze zijn ons vast en zeker wel bekend vanuit de Bijbel. Elia vertrekt, hij wordt opgenomen ten hemel. Hij is er niet meer en Elisa neemt het over. Hij moet dat overnemen. Je ziet daarin iets van de jaarwisseling bijvoorbeeld, van een periode die gaat en die niet meer terugkomt. En waarvan we toch moeten zeggen, ja, dat is iets dat zullen we ongetwijfeld ook weer missen. Maar ook het nieuwe jaar komt weer, een nieuwe profeet. Dat zou mooi zijn, gemeente, als dat zou gebeuren, dat er weer in die profetie dat daar voortgang in is. En dat we mogen zien dat de Heer doorgaat met zijn werk. En dat hij zijn dienstknechten nog geeft. Dat zijn woord nog klinkt in onze dagen. Dat is toch heerlijk. En zo willen wij uw aandacht bij die beide profeten bepalen. Natuurlijk in zonderheid bij Elisa. En bij die bijzondere beden die hij bidt, waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde. Wel, wij schrijven boven de preek, Elisa begint zijn ambtelijke loopbaan. En dan zijn er drie gedachten, er is de mantel van Elia. Daar wordt duidelijk van gesproken in onze tekst. De geest van Elia en de God van Elia. Dus Elisa begint zijn ambtelijke loopbaan. Ten eerste de mantel van Elia. Hij raapt hem namelijk op. En dat is wel bijzonder dat hij dat doet. En wat heeft dat voor ons te betekenen? De geest van Elia, hij begeert twee delen van zijn geest. En hij wil dus helemaal als het ware in de huid van Elia kruipen om echt een tweede Elia te zijn. Zoveel achting heeft hij voor Elia dat hij dat begeert, de geest van Elia, twee delen. De God van Elia, dat is natuurlijk het belangrijkste, gemeente, daar moeten we in uitkomen. Dat de God van Elia ook zijn God zal mogen zijn in heel zijn bediening. Dus ten eerste, het gaat om die mantel van Elia. Nou ja, eigenlijk was dat niet zoveel bijzonders. En je zou je de vraag kunnen stellen, wat zie je daar nou in? Een kameelharen mantel? Een haren mantel, dat hadden meer profeten. Ja, eigenlijk wel heel opvallend dat ze zo'n vreemde kledij hadden. En dat Elisa daar dan ook nog zoveel belang in stelt. In zo'n kemelsharen mantel. Dat was, gemeente, dus een ambtsgewaad. Nou, de paus ziet er veel mooier uit. De paus heeft een... Ik vind dat altijd heel indrukwekkend. Hoe krijgen ze dat zo voor elkaar? Iemand die zo'n waardige kledij heeft. Je zou zeggen, waarom heeft Elisa dat nou niet? Nee, die hebben dat niet. Die hebben dat niet. En het is ook maar de vraag of we in de kerk ons zo moeten uitdossen, zoals ze dat vooral in Roomse kringen doen. Een simpele, eenvoudige mantel. Wel, dat was dus de ambtskleding van Elia en ook van Elisa. Zo moesten ze op de preekstoel staan. Eigenlijk, hè? Als ik het overbreng naar onze tijd. En wat zou dat nou betekenen? Dat ze zo'n magertjes gewaad hadden, wat helemaal geen indruk maakte. Nou, kijk, het was een ascetisch gewaad bijna. Ik bedoel daarmee, het was iets van een zekere mijding. Ik wil mij niet uitdossen zoals de wereld dat doet. Ik loop niet langs de etalages om het mooiste pak uit te zoeken en indruk te maken met mijn kledij. U voelt, daar kun je allerlei ideeën over hebben. Maar gewoon een kemelsharen mantel, nou, dat maakt geen indruk. Of wel? Ja, wel. Want wat is namelijk de boodschap, gemeente, van die mantel van Elia? Dat hij wil bijbrengen dat wij ook in onze uiterlijkheden de wereld niet moeten liefhebben. En dat wij toch ook een zekere soberheid zouden moeten uitstralen. Een soberheid zoals ook Gods woord ons waarschuwt. Voor die wereldse opsmuk en al die dure en luxe dingen. Dus dan kan je maar beter een spijkerbroek aan. Ja, zou dat zo zijn? Zou dat zo zijn? Dat is nog maar de vraag. Want het kan wel zijn dat je spijkerbroek soms toch ook een stukje gewenning is aan de tijd, aan de wereld. Dat je toch een beetje wil leven zoals de wereld dat misschien wel van jou verwacht. Dan zou je niet zo opvallen. Ik zeg niet dat het met jou zo is, maar dat zou kunnen. Dus dan moet je ook weer niet de conclusie trekken, loop er maar wat nonchalant bij. Maakt toch niet uit. En dat moet toch allemaal kunnen? Nee, dat moet misschien helemaal niet kunnen. Wij moeten ook in onze kleding, kijk, je kon wel aan die Elia zien, hé, dat is een opvallend mens. En waarom ziet hij er nou zo uit? Dan, en niet dat wij nu door onze kledij aandacht moeten trekken, maar dan ligt daar in die jas van Elia een prediking, een boodschap. En ik zei het al, dat is deze boodschap dat wij matig en ingetogen moeten leven, dat ligt er eigenlijk een beetje in. En dat is dan toch ook wel heel mooi. Dat was nu die profetenmantel. Alleen, u zou mij natuurlijk kunnen tegenwerpen, maar die hoge priester zag er veel mooier uit. De hoge priester in de tempel in Jeruzalem, die had een geweldig pak aan. Gouden plaat zelfs. En alles was even onberispelijk. Dat heeft ook wat te zeggen. Dan denk ik, Hoe kan dat nou, hè? De een, de priester, zo geweldig, geweldig, ja, uitgedost. Dat woord is misschien niet helemaal goed, maar ongeveer. Zo geweldig aangekleed en die profeet zo eenvoudig. Het zijn twee ambten. Twee ambten die allebei de Heere moeten dienen. Die hoge priester dus, gemeente, met al die kleuren, met al dat geweldige. Ja, dat betekent ook iets. Jazeker, dat heeft ook weer een boodschap. En die boodschap van die hoge priester is, hij moest heenwijzen naar de volmaakte hoge priester Jezus Christus, die zou komen. En die was echt helemaal volmaakt. Daar mocht geen vlek op zijn kleed zitten. Denk aan Jozua. Vuile klederen, dat was verschrikkelijk. Een hoge priester mocht dat niet. Hij moest altijd de volmaaktheid van Jezus Christus laten zien. Echt dat Christus nu alles is, hè? Dat hij nu schoon is ook. De schoonste aller mensenkinderen bijvoorbeeld. En dat, als je dat nou zo ziet, die hoge priester, dat je zou kunnen zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat kan ook, gemeente, hè? Dat kan ook met de eenvoudige kleding van Gods kinderen zo zijn, dat daar toch die waardigheid van dat gewaad van Christus in te vinden is. Een volmaakte hoge priester. En die hoge priester moet dan toch ook iets voorstellen van wat nu een mens is die de Heere vreest. De kerk, wat de kerk is. Dat mensen die de Heere dienen, ja, die zijn ook des koningsdochter, staat er, is geheel verheerlijkt inwendig. Dus die zijn ook heel schoon. Ook als ze, moet u dat maar eens even samen mengen, ook als ze die kemelsharen mantel aan hebben. Heel eenvoudig. Dat moeten eigenlijk al Gods knechten hebben. U begrijpt wel, dat hoef ik niet letterlijk uit te voeren. En dat moeten al Gods kinderen eigenlijk ook hebben. He, dat enerzijds dat matige, dat ingetogen leven, en anderzijds die verborgen schoonheid van de hoge priester. Schapenvacht, daar moet je mee oppassen. Want dat is zelf wat de Heer Jezus zegt. Er zijn ook schapenvachten. En dat lijkt heel mooi. Dat lijkt heel geweldig, hè? Zo'n schapenvacht. Dan denk je gelijk aan een schaap, aan een lief dier. Maar de Heere Jezus zelf heeft gezegd, kijk uit, van binnen zijn ze grijpende wolven. Kijk dus, je moet er wel goed om denken. Het is toch wel belangrijk in welk geestelijk gewaad de kerk leeft. Wel, deze Elisa, hij ziet daar wat in. Hij heeft dat ook wel een beetje begrepen. Eerst de boodschap, gemeente, dat Elia zonder zijn jas naar de hemel gaat. Zonder zijn jas. Hij gaat als het ware naakt sterven. Ook al gaat hij ten hemel. Dus je kunt helemaal niet met je ambtelijke kwaliteiten voor God verschijnen. Je kunt niet denken, nou, ik ben een hoge priester geweest, dus ik kan als hoge priester natuurlijk er wel op rekenen dat de Heere mij genadig zal zijn. Nee. Nee, je moet naakt en kaal voor God verschijnen. Job zei dat ook, hè? Job zei, ik ben naakt uit mijn moeders buik gekomen. En naakt zal ik daar weer heen terugkeren, naar de aarde, naar het stof. Dat moet je ook bedenken, gemeente. Alles wat we nu in die tussentijd in ons leven, wat we daar nu bij hebben en wat we nu kunnen opbouwen, denk aan je begin, denk aan je einde. Wel, de mantel van Elia dus, die valt van hem af. En hij kan alleen maar met het kleed van Jezus' gerechtigheid voor God verschijnen. Je hoeft helemaal niks te hebben. Je kunt ook niks hebben. Je kunt niks meenemen, dat is ook zo. Maar je hoeft ook niks te zijn. Je hoeft niet je eigen sier aan de Heere te tonen. Je hoeft niet te zeggen bij het sterven, Heere, ach, hier ben ik dan. Met mijn kwaliteiten. Helemaal niks. Zelfs niet Elia. Daar ligt best wel een boodschap in voor ons, gemeente, hè? Dat wij Ach, bij alles wat we in dit leven soms opbouwen. Een bruid moet haar bruidskleed eenmaal ook afleggen. En een dominee zijn preekjas, of noemt u maar op, of zijn toga. Allemaal naakte zondaren. En de bladeren van het paradijs kunnen ons niet helpen. Alleen wel de gerechtigheid van Jezus Christus. Dus dat daar die mantel nou ineens op de vloer ligt, dat is voor Elia wel een boodschap. Ook voor ons wel, hè? Ja, maar voor Elisa is het ook een boodschap. En zou jij dat nou ook gedaan hebben, gemeente? Zou jij nou die oude jas, laat ik het zo nog maar eens even een beetje overtrokken noemen. Zou jij nou die oude jas, zou je daar nou belang bij hebben? Om die nou toch mee te nemen? Want blijkbaar is het zo dat Elisa, dat hij daar belang bij heeft. Hij wil hem graag hebben, heel graag. Hoe komt dat? Omdat eerst hij had zijn eigen kleren gescheurd. Van droefheid en van verdriet en van het feit dat hij nou zonder Elia verder moest. Zijn eigen kleren, hij kon ze niet meer gebruiken. Dat is wel een hele mooie symboliek. Dat hij die oude kleding van hemzelf, die moest hij dus kwijt. Hij ging nu profeet worden. Hij kreeg nu zijn officiële ambtskledij. En dat is nu wat Elisa straks zal moeten gaan kenmerken. En daarom, hij raapt het op. En ik zei het al, gemeente, zou je dat ook doen? Nee, ik bedoel natuurlijk niet bijvoorbeeld letterlijke kleren van ons voorgeslacht. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar ik denk ook dat die Elisa gedacht heeft, hier zit de geur van Elia nog in. En dat is wel belangrijk, want de geur van Elia, als u dan denkt aan wat Paulus zegt, dat hij een goede reuk van Christus is. Nou, dat is dan toch wel heel mooi als je dat eens even overbrengt. Ook naar zo'n mantel, daar was nu de geur van de Heere in te vinden. Ja, dan moet je even goed nadenken, want dat is niet zonder meer een exegetische uitleg. Maar u kunt zich dat wel voorstellen. Dat toch ook daarin in afstraling leeft van het wezen van de Heere, van zijn goedheid en van zijn barmhartigheid. Hij wil die jas, die mantel, graag hebben. Dus hij wil, jongelui, kijk, dat is heel mooi voor de jeugd. Hij wil eigenlijk in diezelfde soberheid leven. Wij willen toch ook eigenlijk wel heel graag, en dat is niet verkeerd, hè, dat we er heel goed uitzien. Goed gekleed, dat is niet verkeerd. Dat is juist heel, heel goed. Dat er in je kleding een boodschap ligt. Dat is ook zo, gemeente. Als je een jongen ziet, of een meisje, of een man, of een vrouw, dan spreekt de kleding echt wel een beetje mee. En dat geldt van hoog tot laag, overal. Ambtsdrager of niet ambtsdrager, dat is wel waar. Dus die boodschap, die ligt er wel in. En hij begeert ook, jongens en meisjes, hij begeert ook, net als die Elia, te leven. Ik vind dat wel mooi. Kijk, dat is mooi omdat die Elia dat zo duidelijk had aangegeven. En natuurlijk ook omdat Elisa daar zo'n betrekking op had. Dat hij dat nu zo graag wilde. Dat hij niet als een paus door het leven zou gaan. Als een van buiten indrukwekkend mens. Maar als iemand die de boodschap van de matigheid in zijn leven had. En die graag in zijn ambtsgewaad in de lijn van Elia zou willen staan. Kijk, dat is dan toch mooi, hè? Dat je dat zou mogen hebben, dat je wilt leven in de lijn van Elia. Hij neemt die mantel. En die mantel had ook wel wat gedaan. Die mantel, hij wist het nog, Elia had het water ermee gespleten. Dat was een weg. Dus die mantel was een instrument om de wateren van de Jordaan, de onmogelijkheden in je leven, om die op te blazen. Om een weg te banen. En dat zat niet in die mantel. Ik zou niet precies weten hoe ik dat nu zou moeten verklaren, want op zichzelf genomen kun je dat niet zozeer van een kleed zeggen, dat daar een magische, natuurlijk zit daar geen magische kracht in, maar het was gewoon een middel, laat het dat weer zijn voor ons dat we zien, dit is nou gewoon een middel dat God gebruikt, waardoor Elia door dat water zou kunnen gaan. Dus ten eerste, gemeente, is dat wel belangrijk, die mantel van Elia. En in de tweede plaats kom ik dan tot de geest van Elia. Weer iets van Elia. En straks weer iets van Elia. En ik moet natuurlijk van die mantel ook nog zeggen, gemeente, wij allemaal, dat wij moeten de kern van de zaak niet zoeken in onze kledij. Wij moeten niet denken, ach, ik ben zus gekleed, dus dat geeft mij wel wat. Dan ben ik wel wat. Het zou ook kunnen dat je misschien wel denkt, ja, als ik maar kerkelijk gekleed ben, dan zit het met mij wel goed. Dan ben ik wel gehoorzaam, dat is ook niet zo. Nee, het gaat erom dat we aan die mantel niet genoeg hebben. Je mag hem wel waarderen, maar je hebt er niet genoeg aan. De mantel. In de tweede plaats nu de geest van Elia, want daar had hij om gevraagd. Twee delen van uw geest had hij gevraagd. En dat is, gemeente, het deel van de oudste zoon bij een erfenis. Dus dan krijg je een erfenis en dan krijgt die oudste zoon, dat was in het oosten zo, die krijgt dan het mooiste deel van die erfenis. Die stond het dichtste bij de erflater, bij die vader en die moeder. En zo staat hier, dat is zijn wens en begeerte, weer wat we al gezien hebben, dat hij door die begeerte van die geest van Elia, hij wil in die voetstappen van Elia wandelen, daar wil hij ook echt helemaal in gaan. En dat is niet een noodzakelijk iets. Ik hoef niet in de voetstappen van Spurgeon te gaan. Nou, ik zou dat wel kunnen verwachten en verlangen. Ja, dat mag best. En je mag natuurlijk best verlangen om in de sporen van je moeder te gaan, of van je, noemt u maar op, wie we ook zijn. Dus die geest van Elia bepaalt er ons bij dat hij wil de voetstappen van Elia drukken. Dan gaat het dus om een erfenis, gemeente. En een erfenis, ja, mensen laten een erfenis toe, na. En dat kan in geld zijn, dat kan in bezittingen zijn. Maar mensen laten ook een andere erfenis na. Als u, als ik, als wij gaan sterven, ja, dan laten we in die zin een erfenis achter. En wat is dat voor een erfenis? Hoe ziet dat er dan uit, hè? Daar denk je wel eens over. Hoe zullen mijn kinderen over me denken? De erfenis. Je krijgt dat soms bij een begrafenis. Een begrafenis, dan gaat het. Ja, dan wordt ook iets van die erfenis zichtbaar. En vaak is het zo, ik vind dat helemaal mooi, als mensen gaan sterven, dat ze ook zelf, misschien hebt u dat ook uzelf wel voorgenomen, om te zeggen, ja, als ik ga sterven, dan moeten ze dat zingen en dat lezen. En dat is heel mooi, als je dat zo zou kunnen klaarmaken. Anderzijds, denk ik, gemeente, als ik ga sterven, of u, dan ben ik er niet meer. En dan zou het ook wel heel mooi zijn als dan degene die je begraven moeten, als die dan zo'n mooi getuigenis zouden geven over je. Dat is nog mooier eigenlijk. Misschien. Ja, ik zou daar geen keuze in doen. Maar dat zou toch wel heel mooi zijn als dan de mensen uit zichzelf zouden zeggen, ja, dat was nou Elia. Begrijpt u? Dus die geest, die erfenis, wat zal de erfenis zijn? Ouderen, wat zal je erfenis zijn voor je nageslacht? Wat zal er op je grafsteen komen te staan? Daar moet je maar op letten. Er kunnen wel hele mooie dingen op staan, maar toch, je hoopt het maar van harte voor al die mensen, dat ze die erfenis hebben. In Schravenzande, waar mijn vader begraven ligt, daar is ook een graf en er staat op van een ander, zijn leven was de opera. Ja, dat kan. Ja. Maar gelukkig, als er ook op een kaart mag staan, zijn leven was de Heere. Was een kind, denk aan de jonge mensen, de kinderen. En dat was in Engeland. En dat was een grafsteen van een kind. En daar stond zijn naam op, Johnny. Hoe heette die? Johnny? Met een vraagteken. En toen stond eronder, Yes, Lord. Dus die Johnny, dat ventje, was gestorven. En de Heer had hem geroepen. En Johnny was bereid. Yes, Lord. Ja, Heere. Eenvoudig. Maar wel mooi, hè? Wat komt er op je steen te staan? En op je rouwbericht, hè? Dat, ja, kijk, dat, ik zeg niet dat je dat wel of niet moet invullen. Maar je vult het wel in, gemeente. Je vult het wel in. Want er komt iets op te staan wat in overeenstemming moet zijn met uw leven. Dus in uw leven vult u al in wat er op uw kaart zal staan. Nou goed, bij Elia was dat duidelijk. Zijn naam, hij had al een mooie naam. Mijn God is de Heere, prachtige naam. Dat was ook in zijn leven de werkelijkheid. Daar was Elisa ook voor ingewonnen. Die had het ook heel graag en die zei, die erfenis die u nalaat, o, geef me daar een groot deel van. En dat zou natuurlijk niet zo mooi zijn als je zegt, ik wil het meeste geld hebben. Maar dat is wel mooi als je zegt, ik zou zoveel mogelijk van die genade en van de God van leven en dood willen ontvangen. Twee delen van uw geest. Ja, en ik had het net al over Spurgeon en over zoveel anderen. Maar dat lukt niet. Je bent natuurlijk geen Spurgeon en noemt u maar op, al die dingen. Maar het is dan wel zo hier bij deze Elia en bij deze Elisa, dat ze dat extraatje van die geest van Elia, dat is een extra, dat ze daar toch ook in delen mogen, een extra. En Elisa, had hij dat dan? Ze zeiden ja, de geest van Elia rust op Elisa. Toch was er een groot verschil, gemeente, tussen Elia en Elisa. Als u dat vergelijkt. Elia was de krachtpatser, de hardliner. Was die wel een beetje. In de consistorie werd even de naam van Latzel genoemd in Duitsland. En ik ben er wel een beetje mee bekend. En dat is ook echt iemand. Je weet precies wat hij bedoelt. Makkelijk is dat. Dat is fijn. Als je weet wat hij bedoelt en wat hij zegt. En waar die staat, dat vind ik wel mooi. Ik vind dat wel mooi zelf. Dat ze dat nou weten van je. En die Latzel, die heeft ook dingen gezegd. Ja, waar de wereld zich aan stoot. Maar hij heeft ook tienduizenden sympathisanten. Volgers noem je dat tegenwoordig, maar dat noemt hij zo niet. Maar tienduizenden, laat ik maar zeggen, volgers over de hele wereld. Die daar van harte achter staan, die zeggen, ja, dat is de waarheid. En dat is dan toch daar in Bremen wel heel bijzonder. En wat moeilijk dat dat dan zulke offers vraagt van ons, hè? Nou kijk, Elia was zo'n tijger, laat ik maar zeggen. Ook een schepsel. En Elisa was dat niet. Elisa was heel mild. Die heeft heel veel wonderen gedaan. En dat werd toch eigenlijk als een grote weldoener gezien. Zo zie je dus in die beide, ze zijn wel verschillend. Hij heeft niet heel die geest van Elia, maar heeft twee delen daarvan, het voornaamste deel. En dat wil zeggen, die genade delen, die heeft hij. Maar het is wel zo, dat moeten we ook wel zien, hij is weer anders. Nou, dat mag ook heel best, hè. Elisa mag totaal anders zijn dan Elia. Ieder is aangenaam in hetgeen die heeft, niet in hetgeen hij niet heeft. Twee delen voor Elisa, gemeente. Maar er waren meer delen. Er waren ook mensen, misschien, nou denk ik even hardop. Er waren ook mensen, misschien wel profeten, want er waren zonen van de profeten. Die hadden misschien wel één deel van zijn geest. Dat kan. Eén deel. Dus dat was niet in die mate is niet het belangrijkste. Je mag dat wel wensen, maar dat is niet een must. Eén deel, dat wil toch zeggen, dan heb je die verbondenheid. Dan heb je toch een stukje van die geest van Elia. Ja, geest van Elia, wat zeg ik nu? U zegt, daar hebben wij toch helemaal niks meer mee te maken. Hebben we toch geen boodschap aan? Nee, dat hebt u gelijk in. Maar u begrijpt wel dat deze tekst, dat die toch een verdieping heeft. Een eerste betekenis, Elia Elisa. En een tweede betekenis is de grote Elia. Die is ook namelijk ten hemel gevaren. Dat weet u, dat weten jullie wel, kinderen, dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. En het klopt eigenlijk heel mooi wat hier nu staat vanuit het Nieuwe Testament, dat nu de geest, de Heilige Geest, gekomen is op het werk van de zaligmaker Jezus Christus. En zo mogen wij nu deze begeerte van deze Elisa uitdiepen en zeggen, kijk, die grote Elia, Jezus Christus, nou dat is toch geweldig als we daar in zijn voetstappen willen gaan. Als wij op hem zouden willen gelijken. Want dat is natuurlijk dan zo, als die erfenis voor je is, dan is daar een band. Dan is daar een verbinding, een verbond. En nu gaat het hier om die grote Elia. Gemeente, als nu Elisa al zo echt, zo begeerig is naar die geest van Elia, ik kan dat begrijpen, dan zouden wij toch veel meer begeerig moeten zijn naar de geest van Jezus Christus. Als hij nu zo'n achting heeft voor Elia, wat zou ik dan toch niet een achting moeten hebben voor Jezus Christus, voor zijn bediening, voor de schoonste, ik zei het al vanmorgen, de schoonste aller mensenkinderen. Ja, dat zal toch moeten zijn, gemeente. Dat wij daar nu ook de betrekking op mogen hebben. Dus dan gaat die tekst me niet alleen bij Elia bepalen, maar bij de Heere Jezus Christus. Die is opgevaren ten hemel. Nou, dat was een geweldig moment. Maar dat kon omdat hij aan het kruis leed en stierf, omdat hij geboren werd in de kribbe van Bethlehem. Omdat hij daar zichzelf totaal moest ontledigen. Arm geworden. Die weg van Christus, is hij voor ons dierbaar? Kunnen wij zeggen, ja, dat is nu inderdaad de schoonste aller mensenkinderen. Immanuel, God met ons. En die is nu ten hemel gevaren. En hij laat zijn kerk na. En die kerk, hè, staat daar verwees, net als Elia. Maar hij heeft zijn geest nagelaten. Twee delen van uw geest. Hij heeft die geest nagelaten, gemeente. En dat is dan toch wel iets heel moois, dat die geest van Jezus Christus nu ook in de gemeente wil zijn. Dat hebben wij ook nodig. Hebben we dat nodig? Ja, gemeente, dat heb je wel nodig. Ik sta hier nou te preken, u zit daar te luisteren. U zult daar niks aan hebben als u niet meer hebt. Als hier niet Gods geest aanwezig is, dan kan ik u niet bereiken, echt niet. En dan zegt u, wat staat die dominee ver weg? En wat is die kansel buiten mijn leven? En daar heb je nou Gods geest voor nodig. Twee delen van uw geest, waar wij allemaal min of meer, waar we allemaal mee worstelen. Hoe krijg ik daar nu dat vaste deel aan? Hoe krijg ik nu dat geloof? Hoe krijg ik nu die zekerheid, die vastheid? Twee delen van zijn geest. Dat is wat. Dan zal heel de kerk voor je gevoel soms vol zijn van de heerlijkheid des Heren. Dan wil de Heren ook in zijn huis, zijn kerk, vernieuwen met de kracht van zijn genade. Dan krijg je dat. En dan komen er op de kansel dingen naar voren die je niet onbekend zijn. En dan krijg je dat levendige contact. Dat is mooi als dat er zo mag zijn. Dat contact, hè, van van dat er iets gebeurt in de kerk. Ik hoorde eens in Leeuwarden van onze kerken, dat is lang geleden in de tijd van professor Kramer. Ik weet niet of dat bij ons ook zo is, hè? Dan keken die vromen uit de gemeente. En niet dat dat nu toen alleen maar vromen waren, ik hoop dat het nog zo was, dan keken ze naar het tekstbord. En dan zeiden die oude Friezen tegen elkaar, het liek het weer goed. Alleen omdat die mooie psalmen op de tekstborden staan. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het liek het weer goed, zeiden ze dan. Alleen al vanuit de aankondiging van de tekst en de preek en de psalmen. Kijk, dat is dan wel een gewijde ruimte. Dan is de kerk, dan kan de kerk vol zijn van de heerlijkheid des Heren. Als dat zo mag zijn voor jullie en voor mij. Dat je voelt, hier is iets van Gods geest. In Harderwijk was een jongen die zei eens tegen me, het lijkt net als ik in de bank zit, alsof de Heilige Geest naast me staat. Die voelde daar iets van. Ik was laatst zelf eens in een kerk en niet dat ik daar preekte, maar ik zag daar jongelui en die, dat vond ik mooi jongens en meisjes, hè? Die jongelui die je zag op hun gezicht, hier gebeurt toch wel wat. Daar was een zekere eerbied, een zekere respect voor dat woord, voor die God. Dus, nou moet ik voort, de geest van Elia, dat is die geest der genade en der gebeden. Die kan je nou alles geven wat je nodig hebt. Daar kun je nou totaal in delen. Dus bid daar maar om, gemeente, hè? Twee delen van uw geest. Eén deel is ook goed. Maar in ieder geval dat we daar iets van mogen hebben. En dan kom ik moet nu wel naar het derde, de God van Elia. Ja, want dat zegt hij dan. Kijk, die mantel, hij slaat het water, maar hij zegt er wel wat bij. Hij zegt niet, nou die mantel, die zal het wel even doen. Nee, dat heeft hij wel gezien, maar hij zegt, aan die mantel heb ik niet genoeg. Hij neemt die mantel wel, maar dan slaat hij dat water en dan zegt hij, waar is de Heere, de God van Elia? Dus hij zegt niet, ik heb nou die mantel van Elia, loop ik wel binnen. Dat niet, hij zegt, ik heb die God van Elia nodig. En dan moet u eens kijken, gemeente, nu staat er dus, hij had ook twee andere dingen kunnen zeggen. Hij had ook kunnen zeggen, ach, waar is Elia nou? Ja. Nou, dat kun je, weduwnaar, dat kun je best begrijpen. Dat je dat zegt, waar is mijn man nou? En kinderen kunnen wel eens denken, was mijn vader hier nog maar? Kan toch, hè? Dat is toch mogelijk? En dat kun je toch wel heel goed begrijpen. Dat lijkt me, ik kan me dat niet indenken, hè? Maar als je dat nou meemaakt, dan zegt u, dat moet je eerst meemaken. Dat is ook zo. Ook met die jaarwisseling, met al die dagen, heb je dat ook wel gevoeld. Dat je dacht, ja, ik ben heel wat kwijt. Hè? Dat voel je met zulke dagen. Dat hoor ik van de mensen. En dat geloof ik. En dat lijkt me verschrikkelijk. Als je zou moeten zeggen, dat komt nooit meer terug. Was Elia er nog maar? Nee, maar dat zegt hij toch ook niet. Hij bedoelt dat, het zit er wel in. Maar hij zegt niet, was Elia hier nog maar? Maar nu het tweede, dat is ook wel heel opmerkelijk. Hè, dat hij ook niet zegt, had ik de Heere nou maar? Dat, zo zegt hij dat ook niet helemaal. Hij bedoelt dat natuurlijk helemaal, gemeente, maar hij zegt niet, waar is nou de Heere? Dat is wel goed, dat is alles. Dan mag je ook echt denken, dan komt het altijd goed in je leven als de Heere er nu is. Maar hij zegt, waar is nou de Heere, de God van Elia? Wat zit daar nou in? Wat hoor je daar nou in? Kijk, als u zou kunnen zeggen, als jij zou kunnen zeggen, de God van mijn vader, zou dat heel geweldig zijn. Dan heeft je vader, die heeft iets betekend in de dienst van God. Dan heb je eigenlijk iets van de Heere in je vader gezien. Dat zou toch wel heel bijzonder zijn, gemeente. Als je in iemand, ze noemen dat identificatie, figuren voor de jeugd. En men zegt, die hebben ze nodig. Nou, Elia was echt zo iemand. En dat was een identificatiefiguur voor Elisa. En Elisa zegt, Heere, de God van Elia. Ja, moet dat erbij? Er zijn wel eens mensen die hebben wel eens tegen me gezegd, je moet maar bidden, toen was ik jong, of je bekeerd mag worden zoals God al zijn volk bekeert. Nou, dat is een gevaarlijke uitdrukking. Als je dat zo zonder meer, dan krijgen die bepaalde gangen, die krijgen dan een zwaar accent. Toch ligt daar wel wat in. Want kijk, hier ligt daar ook iets in. Heere, wilt u mij bekeren? Je mag gerust bidden zoals Elia bekeerd is. Dat mag best. Je moet daar natuurlijk niet een soort gestolde vorm in zoeken. Daar moet de Heere vrij in zijn. Maar het is wel geweldig als je in Elia de Heere hebt gezien, hoor, dat wel. En dat zei Rut ook, hè. Rut zei ook, ze zei niet, God is mijn God, maar ze zei, uw God is mijn God, uw God. Hè? Dus dat had ze ook echt in die Naomi gezien. En dat is nu geweldig, gemeente, dat Elisa dat nu zoekt. Hij zoekt de God van Elia. Wel, en dat is een rijkdom, als we dat nou mogen opmerken en verstaan. De God van Elia. En hij zegt, daar moet je goed op letten, wil Elisa zeggen. Ja, dezelfde. He, dat betekent precies, je moet dat goed uitzoeken. Want daar zijn natuurlijk allerlei mensen die het over God hebben. Ja, op allerlei manieren. Allerlei mensen die hebben het over de Heer, over Jezus. En de Heer Jezus zegt zelf, let er nou op, ze zullen wel komen in mijn naam, maar en ze zullen tekenen doen en wonderen doen. En de Heer zegt, geloof het niet. Dus je moet wel heel stellig zijn, gemeente. Je moet wel heel precies, het luistert nauw. Het is niet zo van, ach, we komen er wel, maar het moet wel gaan. Hij zegt, ja, dezelfde. O, die God. De God van mijn vader, van mijn moeder, van mijn grootvader. En ik hoop dat er in de gemeente ook van die Elia's zijn, hè? Dat ze zo naar je mogen kijken, gemeente. Misschien anders dan in de dagen zoals in Harderwijk, waar een oude visser was en die man. Ach, dat was echt iemand, dat wist iedereen. Ja, iedereen wist dat. Je kon het aan die man, ja, waar zag je dat nou eigenlijk aan? Het was een visser, oud visserspakje had hij aan, een petje op. En er was ook een militair in de gemeente en die militair die zei tegen mij, dominee, ik geef er niet zoveel om. Kom wel eens te horen in de gras in de kerk. Ik geloof niet dat het nou, ik geloof daar niet zo in. Hij zegt maar, die man met dat petje op, dat geloof ik eigenlijk wel. Dan denk ik, ja, er is wel wat. Nou, dat is toch mooi, gemeente, als ze zo zijn. Die man met dat petje op. Dat kan, hè, dat ze aan je zien wat er van binnen leeft. En ik hoop maar dat ze dat aan ons kunnen zien, gemeente, wie we ook zijn. Dus nu hebben wij, we staan allemaal voor de Jordaan. En die Jordaan die is woest. En die bruist. In 2021 zeker wel. Want hoe kom je erdoor? Nou, denk je dat je met het vaccin doorkomt? Zou je dat nou echt denken met alle, ik zeg daar niks van, maar denk je nou dat het zou moeten zijn? Fout hoor, fout. Dat zal de Heer niet goed vinden. Als jij denkt, oh die vaccinatie, als ik die maar heb, dan komt het er wel. Nee, wel zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Hoeft niet verkeerd te zijn, maar begin met God. Verwacht het eerst van hem. En nu hebben we gezien, en dat is ook de insteek van de preekgemeente, dat wij moeten nu voort in deze tijd. Wij moeten nu voort. En hoe gaan we nu voort? Nou, hebben we pas kunnen lezen, misschien hebt u dat ook wel gelezen, van een theoloog die zei, ja, kijk, die oude antwoorden, zei hij, die werken niet meer. Oude antwoorden herhalen, dat werkt niet meer. Nou, kun je dat best inkomen? Je kunt wel denken, ik begrijp hem wel. Want hij bedoelt te zeggen, als je nou alleen maar denkt, nou ja, goed, zo was het altijd geweest en zo is het nou, en herhaal dat nou maar, dan gaat het niet goed. Maar ik vond het wel een benauwende uitspraak. Oude antwoorden werken niet meer. Ik sta hier, gemeente, om oude antwoorden te geven. En wat is nou zo'n oud antwoord? Niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Heb je nou zo'n oud antwoord? En zou dat nou, dat moet je nooit opgeven. Wat zijn nou nieuwe antwoorden in deze tijd? Ja, ik weet wel zo'n nieuw antwoord. Joh, moed houden, je komt er wel. En wees maar flink, dat is zo'n nieuw antwoord in onze tijd. Hè? Zo doet de maatschappij dat. Maar het oude antwoord, dat is uiteindelijk de kern van dat evangelie dat nooit verandert. Give me that old-time religion, hè? Dat mooie lied dat gezongen wordt van mijn mother, van mijn grandfather enzovoorts, dat had hij gezien. Give me that old-time religion. Nou, sta ik niet te pleiten voor muffe godsdienst, heus niet, maar voor datgene wat waar is. Kijk, oude schoenen, daar heb je niet veel aan. Maar oude wijn is wel heel mooi. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat dat nu het postmoderne denken gaat worden in onze tijd. Oude antwoorden werken niet meer. Die werken nog wel, gemeente. Heus. En dat is nog steeds die God die niet, die veroudert niet. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in der eeuwigheid is hij ook uw God. Ik kan u de vraag stellen. Twee vragen heb ik voor u. Als ik deze preek zo afsluit, dan is de eerste vraag, bent u een Elia? Ik hoop het. De tweede vraag is, ben je een Elisa? Heb je het gezien? Al zou je zeggen, ik heb dat zelf niet precies, maar heb je Elia, de God van Elia, gezien? In hem. Geef daar nou eerlijk uw antwoord op. Amen. Zullen wij samen danken. Heere, wij hebben bij uw woord stil mogen staan, ook weer op deze eerste zondag in dit pas begonnen jaar. De Jordaan, die is er met zijn bezwaren en met zijn belemmeringen. Wij weten de weg niet, maar die vraag, die is er toch. En dan zal de mantel het niet doen, maar dan zult u het alleen waarmaken. Dan bent u toch die getrouwe, volzalige God. En als we het zo bij u vragen, dan zult u er zijn. Ga dan ook weer met ons, zoals we hier nu in deze tweede dienst waren. En zoals we thuis meegeluisterd hebben. Heere, wilt u ons geven dat wij in dat spoor van uw woord en getuigenissen mogen gaan. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht wenden. Heb dank voor alles wat u gaf, ook deze morgen. Heere, wees ons ook goed en nabij deze middag. Verenig ons ook als gemeente rondom de prediking en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 45, vers 8. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. 45, 8. Verheft uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.